Goedemorgen, Filip.
Goedemorgen.
Ik ben blij dat ik hier op een bedrijf bij jou in Tielt mag komen voor een podcast. Ik
ben ook blij.
We gaan het hebben over regeneratief begrazen, maar in het algemeen over regeneratieve landbouw.
Ja.
En het doel van die podcast is collega's te inspireren en van elkaar te leren. Hoe is het met u?
Goed. Het is een beetje nat deze tijd van het jaar. We zijn dat niet meer gewoon.
Nee.
Andere jaren zijn we gewend dat in maart al mooi weer is en alles al bezig is. En nu zijn we eigenlijk aan het wachten voor te kunnen beginnen, want het gaat een laat voorjaar worden.
Ja, koud ook nog, hè?
Koud en nat. En dat is toch iets die niet zo plezant is, zeker met hetgeen dat we willen doen. Mm-hmm. Zoveel mogelijk buiten met onze dieren werken is toch zo plezant als het 's morgens zonnetje eruit zit. En een beetje droog. Het moet niet te droog zijn, maar als je kunt overal waar dat je komt, dat je voelt dat je toch kunt op het gras gaan zonder dat je schade aanricht. Dat is toch het plezantste.
Dus.
Maar ja, het ene jaar is het andere niet en dat zal nooit hetzelfde zijn ook. Dus daar moet je een beetje flexibel kunnen in zijn.
Altijd een beetje de weergoden afwachten. Jij zit hier in Tielt. Kan je iets vertellen hoe dat je begonnen bent?
Dus mijn vader en moeder zijn alle twee. Ze hadden vroeger een familiaal bedrijf. Dat was niet hier waar we nu zitten in Kanegem. Maar dat was hier een kilometer of twee verderop. Maar dat was wel Ruisleden.
Ja.
En dat was hoofdzakelijk een varkensbedrijf. Altijd varkens gehouden, goede varkens gekweekt, stamboek. Mijn vader veel naar de veiling geweest om varkens te verkopen. Maar de uitbraak van de varkenspest in de jaren 90. Zat ons bedrijf juist in een schutkring van een bedrijf die besmet was met varkenspest.
Oei.
Er was geen varkenspest op het bedrijf van mijn ouders, maar er werd preventief in een kilometer rond het bedrijf, die positief was, een kilometer afgebakend. Het slechte nieuws kwam dan dat ze inderdaad alles moesten preventief gaan opruimen. Dus dat is wel een kantelmoment geweest voor het bedrijf ook, want al de genetica, dus mijn vader en moeder hadden daar jarenlang aan gefokt en dat was generatie op generatie verbeteren.
Mm-hmm.
En het was echt op het moment dat ze gekomen waren, dat ze echt topkwaliteit hadden. En alles, dus van het grootste beer, maar tot het kleinste biggetje, moest opladen. Allee, emotioneel was dat ook wel
dat
een zware periode.
Ja.
Want die stallen zijn dan ook, stonden dan ook leeg.
Ja.
En dan hebben mijn vader en moeder ook gezegd, ja, het is misschien te riskant om één varkensstak of één bedrijfstak, zijn de varkens, alleen aan te houden. En dan hebben we ook een rundveestal gebouwd in de jaren 90. En zo in contact te komen met de koeien. Hè. Voorheen was het enkel varkens en één à twee koeien, gewoon puur uit het hobby. Van opleiding ben ik slager. Mijn moeder zei altijd, je moet een stil leren, want van de landbouw alleen is te riskant. Slagerijschool, ik heb dat gevolgd, maar ik zat altijd meer met mijn hoofd op het bedrijf. Ik was altijd aan het denken hoe dat met die koeien ging gaan. Als ik op school zat, was ik eigenlijk niet geïnteresseerd in de slagerij. Ik ben nu meer geïnteresseerd in het vlees of dan. Dus ik heb er al spijt van dat ik dat niet...
Zelfverwerking toe dan?
Naar kwaliteit. Ik heb te weinig leren werken. Kan te weinig nog. Had mij een koe doen uitbenen, dat zou lukken, maar dat gaat niet zijn dat een goede benen waar dat kan. Want dat is ook een kunst op zich. Welke stukken dan er wel of niet geschikt zijn. Ook de manier waarop dat je stukken versnijdt. In welke richting en allemaal. Dat is echt vakkennis die ook sterk is aan het weggaan is. Omdat er weinig mensen dan nog doen van opleiding. Die opleiding gedaan en dan toch besloten om boer te worden. Maar nog op bedrijf van mijn ouders. Dat zijn de varkens en de runderen. Maar met meer en meer in de varkensstallen te werken, begon ik meer en meer gezondheidsproblemen te krijgen. Ik heb eigenlijk astma ontwikkelde, dat was niet te doen. Dus dat was een no-go. Dat gaat 2003 geweest zijn al. Want ik heb erachter gaan werken in een bedrijf die fruitverwerking deed, die appels schilde voor de industriële bakkerijen. Ik moest iets anders gaan doen, hè.
Ja,
de liefde voor de boeren. Zeker voor de koeien. Dat was te groot. En heb ik dan nog lang kijken of ik niet ergens anders op een andere locatie iets kon gaan aankopen. Hier in Kanegem kunnen toch starten op het tweede bedrijf van mijn ouders.
Ja.
Dus mijn ouders hadden dat bedrijf in de jaren 90 ook aangekocht, omdat er hier wat land bij was en dat wat belangrijk was voor een deel van de mestafzet van de varkens naar hier te kunnen krijgen. Dus dat bedrijf is eigenlijk aangekocht in functie van afzet van varkensmest. En ook omdat mijn vader dan de beslissing had genomen om een tweede tak bij te doen, zijn er die koeien voor dan hier eigenlijk die koeien in de weide te kunnen ruwvoeder te kunnen telen. Okay.
Het stuk grond waarop dat je nu boert, dat is eigenlijk toen begonnen als bedrijfsvoering. En je bent daarin dan ingestapt.
Dan is dat begonnen en het eerste jaar heeft mijn vader ook nog aardappelen geteeld. Ja, dat sloeg tegen en nog rap de switch gemaakt voor zoveel mogelijk mais te gaan telen. Dat een gemakkelijke teelt was. En een keer dat je dat weet, enorm veel kennis is er daar niet voor nodig. Een keer dat je dat gewend bent, is dat een heel verslavende teelt.
Verslavend?
Ja.
Maar nu heb je hem niet meer.
Nu heb ik hem niet meer.
Dus je bent afgekikt.
Ja. Maar dat is zodanig gewoonte. Het voorjaar de mais erin. Het achterjaar nakslaar in de siloput en sproeien deed hem ook zelf niet meer. Dat was een loonsproeier. Eén of twee keer kwam sproeien, dus eigenlijk naar werk. Was er daar weinig werk aan en op de normale manier bemesten. Ook soms wel een keer rijbemesting en hetgeen dat ze dan komen verkopen. Dan ze zeggen, het gaat nog beter zijn voor nog meer. En je doet dat dan wel, maar het hangt eraan vast. En voor veel mensen kan het dan nog goed zijn, maar op een duur kent je maar dat meer. Maar natuurlijk, jaar op jaar, dat lukt wel, maar je grond gaat toch achteruit. He, daarvan. Ik denk dat we toch beter... Of beter, dat we andere dingen ook kunnen telen. Mm-hmm. En dat je dan misschien nog een keer terugkomt met maïs of iets, dat kan. Maar ik denk dat de maïs dan ook daar beter gaat van zijn. Ook,
Als je roteert, ruimere rotatie dan alleen maïs naar maïs. Ja. Wat voor bedrijf zit je hier op?
De grote is dat kleinschalig. Het is 13, 14 hectare en eigenlijk... Alles ligt wel rond de bedrijfsgebouwen. Dus we hebben hier een blok van 13 hectare die aaneengesloten ligt. De grond is zandleem. Het aantal dieren rond de 100, 120 dieren. Allemaal vleesvee, dus allemaal Belgisch wit-blauw. Mm-hmm. Met uitzondering van enkele andere rassen die dan worden gebruikt om embryo's van mijn betere koeien op in te planten.
Welke rassen zijn dat?
Via roterend grazen ben ik in contact gekomen met Jarno. Ja. Die heeft ook Belgisch wit-blauw, maar dubbel doeltype nog. En die zijn als ontvangsters voor die embryo's zijn die eigenlijk ideaal voor mij. Ja. Omdat die iets sterker zijn, of een pure melktype, zijn de Holstein. Dus die kunnen dat iets gemakkelijker dan ook een kalf krijgen. Mm-hmm. Via een keizersnede gebeurt dat wel. Maar aangezien dat ze iets minder melk geven, zijn ze ook minder teer of kunnen ze daar beter mee om met zo'n kalfje, de keizersnede en dan dat kalf die zuigt eraan, kunnen ze daar ook dat beter laten opgroeien. Dus voor het moment is dat eigenlijk mijn ideaal ras als ontvangster. Dus en die embryo's, dat komt van mijn beste koeien. Iedere keer als beurs is in Agri-Vlaams, is het Vlaams kampioenschap. En hebben wij daar kampioenschap gewonnen met een vaars één keer gekalfd. Ja. En dat is nu een vaars dat we gaan embryo's van trachten uit te halen voor dan op die wit-blauwe mix te gaan implanten.
Voornamelijk voor de bevalling dan te vergemakkelijken of ook omdat die beter die mixten met gras om kunnen?
Ja, dat ook. De Holsteiners kunnen dat ook, dat is geen probleem, maar die koeien zijn zo specifiek in hun onderhoud. Ik zeg al, dat zijn topatleten en die moeten op een topmanier onderhouden worden. Ik kan niet zeggen, bij iedereen, die koeien dat wij gaan aankopen, dat komt meestal van zo'n bedrijven. En als ze hier dan op een ander rantsoen moeten grootgebracht worden, hebben die daar meer moeite mee. Dus wat gebeurt er? Ze staan in mooie conditie als ze moeten kalven. Ze kalven en die koe begint melk te geven. En soms heeft ze te veel melk, dan een beetje problemen met de uier, dat begint te ontsteken of iets. Omdat het zit er zoveel druk op. En als dat kalf te weinig drinkt, dat kalf heeft ook geen 30 liter melk nodig. Hè. Nee. Dus kan dat gebeuren? Of aan de andere kant, soms gebeurt het dan dat er 2-3 kalfjes bij die koe gaan zuigen. En ze heeft zodanig veel melk dat ze helemaal vermagert. En dat ze dan ook niet meer in staat is om opnieuw bronstig te komen. Omdat ze zodanig alles aan het geven naar die melk toe. Dus is ze te weinig daarop past. En die van Jarno bijvoorbeeld kunnen dat beter. En zijn ook al meer gewend van zulke rantsoen te krijgen.
Ja, en dus, meer gras.
En meer gras
en minder kracht voor.
Ja, ideaal ervoor.
Die wit-blauwe, daar ben je mee gestart.
Ja.
Nu probeer je dat wat vreemde genen in te kruisen.
Het is ook zo als... het is niet altijd... Het is niet gekoopt een dier. En... Ze zijn ook niet altijd allemaal drachtig van een embryo. Dus eigenlijk is dat 50-60% die drachtig is van die embryo. Het is wel de bedoeling dat dat dier dan, als ze niet drachtig is van een embryo, dat ze dan zelf een kalf van haar eigen krijgt. Hè? Dat ze geen embryokalf ter wereld brengt, maar dan een andere stier bevrucht wordt. Ja. En die kalven dat wel natuurlijk af. Mm-hmm. Dus als ze bijvoorbeeld, als je een wit-blauwe gebruikskruisingstier noemen ze dat. Dat zijn stieren die ingezet worden bij Holstein-koeien. Bepaalde Holstein-koeien die niet ideaal zijn om hem verder te fokken dan een gebruikskruisingstier, wit-blauw, gebruikt. En dat zijn stieren die speciaal geselecteerd worden, dan ze lichtere kalveren geven. Dus dan ze ook die koe op een natuurlijke manier kan bevallen.
Ja.
Als een koe bij niet drachtig wordt, of die ontvangst niet drachtig wordt van die embryo, insemineer ik dan met zo'n stier.
Mm-hmm.
Of, ik heb nu vorig jaar en het jaar ervoor al een keer een Angus geprobeerd, omdat dat nog iets dat vetter vlees kan geven. Dat werkt ook wel goed. Ik heb een indruk, de combinatie Angus en wit-blauw, zeker op Jarno's en koeien, dat dat beter werkt, omdat ze zijn genetisch, liggen ze verder van elkaar. Dus ik denk dat je door de heterosis effect, dat je iets rapper kunt gaan in de fokkerij. Of dat je bijvoorbeeld een wit-blauw mixed koe van die ontvangster gebruikt met een wit-blauwe stier. Want ergens ja, komen uit hetzelfde terras.
Mm-hmm.
Dat geeft ook wel al een verbetering naar dat kalfje toe. Ja. Die hier vorig jaar geboren zijn, ik had er twee, en dat groeide enorm. Dat was merkwaardig.
Is er bij, laten we zeggen, een standaard zoogkoeienbedrijf?
Ja.
Worden daar ook dat soort redeneringen gemaakt van inkruisen met vreemde genen? Of is dat daar eigenlijk,
ja, eigenlijk is dat
anders? En hoe?
Dat is ergens taboe. Dat is, ik weet niet waarom, van veel mensen, één ras, wit-blauw, of ook Franse rassen ondertussen die hier ook al worden gebruikt, Blonde Aquitaine of Limousin. Maar dat is zo eigenaardig, dat wordt bijna niet gekruist. Dat is iets dat wij niet gewend zijn om dat op die manier te doen, want in andere landen, like Ierland en Engeland, dat is daar de gewoonste zaak van de wereld.
Ja.
Die gaan ergens een moederlijn gaan fokken, waarvan dan ze weten dat zijn goede moeders, die voldoende melk geven,
mm-hmm.
en die in staat zijn, omdat zij dan wel nog met natuurlijke kalven, of volledig met natuurlijke kalven werken, die zijn, kijk, die kunnen natuurlijk afkalven.
Mm-hmm.
En dan gebruiken ze een stier die dan het vlees gaat bijbrengen. Dus de stier moet dan, het is ook wel belangrijk dat hij lichtere kalveren heeft met die stier. Dat mag dan een Charolais zijn of wit-blauw wordt er ook gebruikt.
Mm.
En die wordt dan gebruikt als kruisingstier. Het is er ook wel een bepaalde kennis voor nodig. Ik denk dat wij die hier verloren of niet hebben of niet. Ik denk dat het nog moeilijker is om te kruisen. Dat je nog meer kennis nodig hebt van de dieren. En nog meer alles moet bijhouden en registreren. Ja. Dat je ergens een beetje weet waar je mee bezig bent. Of dat je zuiver kruist.
Ja.
Maar aan de andere kant, als je dat doet, ik denk wel dat je daar voordeel kunt uithalen. Mm-hmm, ja.
Mm-hmm. Hoe kijk je naar die evolutie van waar bijvoorbeeld Jarno mee bezig is, of van Rood van West-Vlaanderen, om die rassen, die oude rassen, in ere te houden of erfgoed te beschermen?
Ik vind het wel belangrijk dat je dat doet. Dat niet overal dezelfde koe is die er moet lopen. Wij zijn gepassioneerd door Belgisch wit-blauw. En we moeten er ook voor zorgen dat we niet binnen 10 of 15 jaar die moet gaan beschermen, mm-hmm. bij wijze van spreken.
Ja.
Maar ik vind het wel belangrijk dat de andere rassen die een beetje weggedrukt zijn, dan die ook nog in stand worden gehouden.
Ja.
Kwestie van backup, of als er een keer iets is met je populatie, dat je dan nog die andere dieren ook hebt. Dat wel.
Biodiversiteit.
Ja, ja, ja.
Wat krijgen ze te eten, de koeien?
In de zomer zoveel mogelijk laten buitenlopen. Dus ras.
Ja.
Dus dat betekent dag en nacht. Hé. De koeien, kalfjes erbij.
En hoe is je verdeling grasland-akkerland? En is daar
voorheen was dat de helft. Dit jaar is alles gras.
Ah, ja.
Maar niet puur gras. De oude weiden zijn gras zoals het altijd geweest is. Er is mm-hmm. er niks aan veranderd. Maar het akkerland heb ik stelselmatig veranderd naar grasland. Kruidenrijk grasland. Dus, en de laatste twee percelen die vorige zomer zijn ingezaaid, is op advies van Jos van Reet aangeraden luzerne te proberen, samen met klaver en smalle weegbree.
Ja.
En dan een ander perceel, smalle weegbree, chicorée en twee verschillende soorten klaver.
Daar roteert je de koeien dan over? Of is dat om
in te kuilen? Nu gaat dat nog niet lukken. Zeker omdat het nu nog zo nat is. Als ik dan nu die dieren ga laten grazen, gaat dat veel te rap allemaal vertrappeld zijn. Dat er dan nog geen mooie zode is gevormd.
Nee.
En het was ook niet zo ideaal vorig jaar, met dat het dan zo droog was in de zomer. Voor die mengsels te kunnen zaaien, had Jos aangeraden om eerst in het voorjaar een mengteelt op te gaan oogsten.
Ja.
Omdat dat daar dus ook al die grond voorbereidt op andere soorten. Dat was echt goed gelukt.
Wat zat er in die metij?
Klaver, wikke, toendrabonen, rogge. En sommigen maaien dat ook in april. Maar ik heb dat laten staan tot begin van juni. En dan als gehele plant silage ingekuild. Dat was een mooi gewas.
En dat was dan het wintervoer?
Dat was het wintervoer,
ja.
Maar met dat dan zo droog was, ik was aan het wachten voor in te zaaien. Voor die klaver, die chicorijen allemaal, die mengeling te gaan inzaaien. En bleef maar droog. Wel de verkeerde beslissing genomen om toch te gaan ploegen erop. Had ik dat niet gedaan, ging het misschien iets sneller toch uit te komen. Maar aan de andere kant, het was dan zo warm. Waarschijnlijk, als die zaadjes gingen gekiemd zijn. En ze komen juist boven. En het is dat direct 38 graden gingen waarschijnlijk ook verschrompeld geweest zijn. Dus eigenlijk in de zomer is dat land onbedekt geweest. Was dat bloot. Het achterjaar, vanaf het begon te regenen, is dat wel uit te komen. Maar als vervolg, in de plaats dat het was de bedoeling dat ik het in oktober nog een keer ging kunnen maaien, is dat niet gelukt. Maar het stond al wel in november te groot om de winter te laten ingaan. Dan was het te nat om nog te kunnen maaien. Dan hebben we dat gewoon met een weidebloter gebloot, om dat een beetje af te slaan. Dat dat dan in het voorjaar, dus nu, een beter weer kan ontwikkelen.
Ja.
Omdat, het was ook Jos die dat vertelde, als ik dat zo lang de winter ging in laten gaan, dat dat niet goed ging zijn. Omdat dat te weinig, Jos vertelde, dan moet ik het tegen zijn tanden gekregen hebben. Dan moet ik hier een stress ondergaan. Ik dat in het achterjaar stond, dat was veel te lang en dat stond wel schoon.
En de koeien was geen optie dan meer?
Dat ging ook vertrappeld worden. Dus zeker dat ik dat geploegd had. En alleen was dat een enorme fijne structuur van grond.
Ja.
Dus dat ging al kapot gelopen zijn. Het ideale ging nog geweest zijn als ik iemand had gevonden die een maaier had. Zijn een tractor en direct kon met een oprapkar maaien, oprapen in een keer. En dat je dan vers gaat stal voeren.
Ja.
Dus sommige melkveehouders hebben dat, die dan hun weide, als het mooi weer is, maaien. Ze rapen dat direct op in een wagen en kunnen dat dan direct aan de koeien geven. Dat ging wel nog gelukt hebben. Maar ja, ik had niemand gevonden en ik heb dan gewoon een weideblotter gedaan. Nu begint dat wel weer te groeien en dat gaan we nu de eerste keer te oogsten met wel maaien.
Ja.
Dus, en dan is het wel de bedoeling dat dat dan wat een zode gevormd heeft. En dan gaan we gaan roteren erop.
Ja, dan komen de koeien erop.
Ja.
En je zit erop voorzien qua afrastering dat je de koeien over dat X-akkerland kunt laten.
Ja, want het ene perceel ben ik eigenlijk al 2 jaar dat ik er een metij op gezet heb. En tussen die 2 mengteelten heb ik een groenbemester dan ingezaaid, om alles mooi bedekt te laten ook. Die heb ik wel laten afgrazen door de koeien.
Ja. En dat was de mix?
Zat er ramenas in, zat er een beetje van alles in. Dat stond een meter en een half hoog. Want het was zelfs zo dat koeien durfden daar niet in. Die maakten hang, maar die durfden alleen beginnen. Maar op een duur lukte dat wel, maar het was soms moeilijk om de koeien terug te vinden.
Ja.
Maar op dat perceel had ik dan wel al een omheining geplaatst. Ja, achter een dag of 10, 15 was dat toch allemaal afgegraasd of vertrampeld.
Maar je laat ze dan 15 dagen op 1 stuk?
Ja, omdat dat ging niet lukken om daar een draad tussen te zetten, omdat ik er waarschijnlijk geen elektriciteit genoeg op krijgen. Omdat als je met je gewas zit van een meter, een meter en een half, dan moet daar een draad... ging niet gelukt zijn. Ik had het nog gevraagd aan Jos, en Jos zei, lot ze er maar op dat het goed vertrampeld is, dat je het dan kunt gaan zaaien, terug weer erop.
Ja.
Met een bewerking dat je moet dat eens een beetje kapot krijgen, anders moet je met een maaier werken of met een freesmachine of iets. Maar nu hebben die koeien dat gedaan.
Ja,
dat was wel goed. Dus ze moesten dat wel leren eten. Dat zijn dan zo'n ding, planten dat ze wat weinig kennen, ze moeten dat leren eten. Maar op een duur was dat geen probleem.
Dus
ze niks anders hebben, moeten ze wel. En ze deden er wel goed op, dat was het probleem niet. Dat is toch leren, aanpassing. Leren eten. Ja.
Hoe kijk je naar bodemgezondheid en hoe krijg je daar zicht op? Ik herinner me van een paar jaar terug dat je vertelde van dat je eens op zo'n bijeenkomst van roterend begrazen was geweest en direct aan de slag ging ermee, enthousiast om te experimenteren. En dat je direct na een paar maanden al eigenlijk verbetering zag.
Dat was eigenlijk waarom ik ermee begonnen ben. Ik zag altijd bijvoorbeeld in andere landen, als in de grasland, in Ierland en in Schotland en in Engeland, mooie weiden, allemaal mooi gras. Wat doen die dan? Want in het voorjaar, iedereen heeft mooi gras. Hè. Hij laat de koeien buiten, ze beginnen erop te grazen. Ja, natuurlijk, te veel mooi gras of te goed gras, de eerste dagen zijn er mest dan te dun. Dus in het voorjaar is het rijkelijk. En dan achter een maand of twee, als het dan begint droog te worden, staat er bijna niks meer op. Dus, en dan verachteren ze in conditie en staat er bijna niks meer. Dus ik dacht, ja, er moet toch een manier zijn voor dat gras beter te kunnen houden. Hè. Dus op die manier ben ik vooral via filmpjes van YouTube beginnen zien dat er ook iets bestond als omweiden en roteren. Het eerste jaar dat ik dat deed, had je direct het verschil dat als je een stuk een dag laat begrazen en je kunt het dan vier weken laten rusten, dan als die periode wordt dat droog is, maar daar staat er wel nog gras. Hè.
Mm-hmm.
En zo zie je direct al een verschil. Mm-hmm. En wat dan natuurlijk zo is, alles kaal gegeten is en het is er nog een keer warm en droog erbij, ja, daar kan er ook niks meer op groeien. Hè. Mm-hmm. Dus dat duurt ook veel langer tegen dat dan, als het dan een keer regent, dat het dan weer terug kan groeien. En dat heb je wel met een stuk dat je 4 weken aan de kant gelaten hebt. Als het dan droog wordt, dat zal er ook wel ernst van afzien. Maar vanaf dat het een beetje regent, dat herstel gaat ook veel rapper direct.
Dat ligt natuurlijk in de bodem en in de wortels. Kijk je daarnaar met de spaden steken?
In het begin, als ik daarmee begon, niet. Dat, nee. Allee, het zijn ook maar door naar jullie te komen en naar die bijeenkomsten bij te wonen en dat je daar een beetje voor getriggerd wordt voor dat een keer te doen.
Mm-hmm.
En effectief een keer met de spade op het land te gaan.
Ja.
En dan tellen hoeveel wormen dat je vindt. Die interesse wordt wel aangewakkerd op die manier. Ja. En ook bijvoorbeeld mestkevers. Dat is zoiets dat ik ook leren kennen heb.
Mm-hmm.
Dat ook belangrijk is. Dat, hoe meer gaatjes dan, die vlaai of hoe je het noemt, die daar ligt. Dat betekent dan er wel wat mestkevers in zijn die mest naar beneden trekken allemaal. Dus je leert dat je zo meer kennen en meer appreciëren.
Het is meer dan alleen de regenworm.
Denk dat de regenworm ergens iets is dat iedereen kent. En van vroeger ook al, maar dat er inderdaad dat er daar veel aan vasthangt. Hè.
Vandaar de naam van de podcast, hè. De Peer Review
met IE.
Qua bemesting, welke evolutie heb je daar doorgemaakt?
Kijk, vroeger was dat hier de gangbare manier. Hetgeen dat we voorhanden hadden, dus de varkensmest. Ja. En ook kunstmest, zoals iedereen in het voorjaar, van als de bodem een beetje toelaat, eerst wat kunstmest strooien. De gangbare manier, nu doe ik dat niet meer. Nu gebruik ik geen kunstmest meer.
Sinds?
Een jaar of 3, 4. En zoveel mogelijk stalmest erop voeren. En nu probeer ik mijn stalmest wel een langere periode
te laten rijpen.
Te laten rijpen, ja. Als ze verteerd is, als je dat dan gaat op je weide gaan verspreiden, verspreid hem dat ook mooier. Je kunt er rapper ook weer met de koeien naartoe. Want als je bijvoorbeeld nu in mijn stal verse stalmest gaat gaan laden en dat gaat gaan verspreiden, meteen aan die koeien dat weer kunnen opgrazen. Allee, dat is wel normaal. Dan een koe niet graag heet, waar dat er juist, koeien weten dat ook wel, die geur hangt er ook wel wat in. Je mest, eigenlijk zo moet je waarschijnlijk een jaar kunnen stockeren, laten verteren. Ideaal zou zijn, 4 weken voordat je het gaat verspreiden. Voor mij denk ik nog een keer met een compostkeerder erdoor te gaan.
Ja. En wat is dan het verschil met composteren?
Ik heb dat eigenlijk, composteren is nog, met nog meer de temperaturen en het vocht in de gaten nodig. Dus ik heb er geen ervaring mee. Er is nog iets ingewikkelder, maar jullie bijeenkomst, het was Alain Peters die dat vertelde. Die was dat blijkbaar ook niet echt, volgens dat ik hem hoorde, niet echt 100% voorstander van volledig te composteren, maar wel inderdaad een keer 4 weken voordat je gaat gaan die stalmest gaat uitvoeren, toch een keer met een keerder erdoor gaan, dat toch ergens nog wel meer afbreekt. En ondien had schrik dat je te veel goede eigenschappen ging verliezen door te ver te gaan composteren.
Ja, dat geen deel koolstof eigenlijk de lucht
gaan. Of van schimmels, of dat is hetgeen dat ik eruit verstand.
Er staan heel veel verschillende composteertechnieken.
En ideeën waarschijnlijk,
en,
ja.
En je hebt ook schimmeldominante compost, die wel, bijvoorbeeld Jos gebruikt die ook.
Ja.
Dat is een bepaalde methodiek waar je ook de compost heel lang laat rijpen, zodat er een enorme schimmeldiversiteit kan in ontstaan.
Dat is wel iets dat ik nog wel meer wil overleren ook, maar vandaag doe ik dat nog niet.
Maar Bokashi sprak je van op een bepaald moment?
Ben ik het tegengekomen op een filmpje, maar
je hebt het niet zelf geprobeerd te
aannemen. Nee.
Bodemgezondheid, hoe kijk je daarnaar? Fysisch, qua structuur, chemisch, biologisch? Doe je analyses? Welke, waarom?
Er worden om de 2 jaar wel een analyse genomen. Het belangrijkste waar ik hoofdzakelijk nu naar kijk, is die organische stof zoveel mogelijk omhoog te krijgen.
En waar zit die?
De weides komen van 3,5, 4 en gaan we nu naar de 5.
Dat is organische stof.
Ja, van het land zat op 1,2 naar 1,5. Maar aangezien dat ik er niet in mengsels ga inzijn en dat de bedoeling is dat dat een aantal jaar gaat staan, hoop ik dat we daar vooruit in gaan. Wat ik nu wel belangrijk vind en ondervind, dat je met een tractor veeschade kunt doen aan je land als je te vroeg en in te natte omstandigheden daar gaat op rijden, dat je eigenlijk echt moet wachten tegen dat die bodem dat verdraagt. Aan de andere kant, hoe meer organische stof dat er in je bodem zit, hoe meer dat kan verdragen. Maar natuurlijk, omgekeerd werkt het ook. Ja. Als er al weinig in zit, gaat er te vlug op. Je zit ook in een neerwaartse. En anders, ja, als je daaraan werkt, gaat je grond dat beter verdragen. Mm-hmm. En ook zoveel mogelijk alles beteeld. Laat niet dat er geen kale plekken zijn. Hè. Zo weinig mogelijk vertrapping of geen bijna. Dat alles altijd bedekt is. Dat er altijd een gewas op staat of gras of een kruidenrijk grasland. Dat je niet in momenten komt dat je modder hebt of...
Qua weides, dus je hebt al gesproken over die groenbemesters op de akkers en dat dat eigenlijk ook weide gaat worden, dat je daar weide van wil maken. Maar de weides die je al hebt, de oudere graslanden, zie je daar nu een verschuiving doordat je bent aan het roteren?
Ja, ik zie...
Botanisch en qua veerkracht...
Dat zie je wel al, dat ze beter bestand zijn al. Dat ze rap recupereren na een natte periode. Dan ze blijkbaar dat het water of de regen die valt, dan ze dat toch beter kunnen opnemen. Mm-hmm. Hier in weide, in de midden van de weide, was er altijd een zak, dat we zeggen. En stond er altijd water in. Ja. En nu is dat, heb er eigenlijk geen last meer van. Is dat nu alleen daardoor, ik weet het niet. Maar dat is wel iets dat opvalt, dat toch rapper dat water kan opnemen.
Als er daar meer wortels in zitten, dan is die infiltratie ongetwijfeld beter.
Dus soms moet je het niet ver zoeken. Nee. En wat ik wel zie, dat er wat klaver begint in te komen. Ik probeer dat wel. Allee,
vanzelf.
Vanzelf. Ja. Zonder dat ik eigenlijk daar iets aan gedaan heb. Natuurlijk, een ander perceel staat erop.
Stopt met kunstmest toe te
Ik weet het niet. Ja.
Dan komt het klaar.
Allee, ik ben content dat er komt. Er gaan ook wel andere kruiden, onkruid of kruiden in komen. Bijvoorbeeld zuring. Maar dat is ook iets dat ik ondervonden heb. Als je dat vroeg genoeg kunt laten afgrazen, ze eten dat op. Als dat staat te bloeien, dan gaan ze dat niet meer opeten. Maar als je om de 4-5 weken komt, eten ze dat altijd schoon af. En eten ze dat ook. Is dat dan een nadeel in hun weide? Ja, denk het op een duur niet. Dat ergens ook wel zijn positieve punten. Voor naar ontworming of iets, dat ook een bijdrage kan leveren. Of... Het is ook de bedoeling dat het allemaal een zuring wordt, ver van. Maar aangezien dat begraasd wordt, zal het dan ook wat meer stress ondervinden. Gaat het hem ook als we niet meer kunnen ontwikkelen. Buiten als het ieder jaar in bloei komt en hem kan gaan verspreiden.
Hetzelfde verhaal voor distels?
Wat doe ik met distels? Iedere keer als dat perceel omgeweid is, probeer ik met een bosmaaier toch rond te gaan. Ik heb de indruk, als je daar vroeg bij bent, dat dat nog relatief eenvoudig is. Ik kan niet zeggen dat ik er enorm veel last van heb ook. Het is wel wat die moeilijk is om te laten eten door een koe. Dat is nog iets die niet lukt. Ja. Maar waar zie je dat meestal? Onder de draad, daar staat dat. Hè. In mijn weide zelf, waar dan ze hoeken kunnen grazen, heb ik dat niet. Ja. Ik had zelfs een stuk weide tot daar iets opgestaan en dat gras was allemaal dood. En toen daar in de plaats van gras terug te komen, waren er daar wat brandnetels teruggekomen. Mm-hmm. En met dat al een schone korte maaien, dat is eigenlijk weg. Zonder dat ik er eigenlijk moet aan sproeien heb of iets.
Mm. En is dat ook iets wat de koeien niet eten?
Ik denk als het klein staat, dan is dat wel zo niet. Ja. Het is ook nog verschil in netels. Die is ook al wat agressiever waarschijnlijk. Of naar rondkruid in mijn weide dus ben ik eigenlijk tevreden. Ja. Van,
sproeiend ook al. Wordt geen probleem.
Wanneer is het een probleem? Als de koe niet meer opeet. Als die koe dat laat staan en hij komt terug en staat in bloei. Het wordt niet, hij moet het inderdaad gaan.
En dan wordt het groter.
Ja, dan is dat een probleem. Maar tot nu toe, met die aanpak die ik nu doe, lukt dat goed voor onder controle te houden.
Ja. Heb je veel aanpassingen moeten doen om dat roterend begrazen mogelijk te maken? En hoe roteer je eigenlijk? Hoe frequent? En welke grootte van hoeveel koeien per hoeveel oppervlakte?
Ja. Veel aanpassingen.
Het is wel belangrijk dat je omheiningen in orde zijn om zoiets te doen. Ja, dat je gemakkelijk bent om dat te doen, dat dat geen werk is. In feite moet je kunnen smorgens met één draadje op te draaien en weer een ander draadje uit te spannen. Moet dat werk eigenlijk gedaan zijn, dat moet vlot kunnen verlopen. Dus heb je wel een beetje werk. Bij mij is dat zo. Dus die 13 hectare, die in de volledige omtrek, als daar een goede omheining op staat, dat je gerust bent, moest er een keer zijn dat er een uitgebroken is of een kalf ontsnapt is, dat ze zeker nergens op iemand anders zijn land of op de weg kunnen gaan. Dat is voor je eigen rust ook al. Mm-hmm. Dus heb ik daar wel in geïnvesteerd om dat te doen. En volgende seizoen moet ik ook wel nog wat extra investeringen doen om dat stevig en goed te krijgen.
Dat was voor u een bijkomende investering, want je had nog een stuk akkerland.
Ja, nee, dat was bijkomend. Dus ja, palen en draad.
Welk soort palen heb je gebruikt?
Het is wel een paal. Ja, zoiets. Het is wel, als je daar met u, je noemt dat een potje, voor in te draaien. Voor een draad in een geleider zeker, of een isolator.
Ja, isolator.
Normaal gezien, in een gewone paal kun je dat perfect indraaien. Met die paal moet je wel eerst een keer voorboren.
Ja, ja.
Omdat dat zo, omdat je potje kapot doet. Dus het is wel de bedoeling dat die paal daar 20 jaar kan staan.
Ja.
Ik zie dat er ook kunststofpaaltjes zijn die eigenlijk gebruikt worden, maar dat lijkt me ook wel interessant. Maar voor het moment, zeker omdat er hier ook aanplantingen zijn gebeurd van houtkanten, er werden palen bijgeleverd om die houtkanten te beschermen.
Ja.
Ik gebruik die palen dan ook. En daarom heb ik liever dan het allemaal een beetje dezelfde palen. Ja, dus dat je niet mee groen, wit, al door elkaar.
Palen om die houtkant te omheinen, zodanig dat er geen beesten in komen? Of?
Dat was de eerste bedoeling. Ja. Maar nu bij de laatste houtkanten is het anders. Zetten we de palen achter de houtkant, dan de dieren er wel aan kunnen. Mm-hmm. Op termijn. Maar nu, met dan dat jonge scheutjes zijn en jonge plantjes zijn, moet ik daar wel een draadje voor zetten.
Ja.
Dan ze dat niet, want oftewel lopen ze het kapot, maar ze eten er ook graag van. En ik zie dan de kalfjes kunnen soms wel onder die draad. En ik moet er wel voor letten als het niet, want het zou te jammer zijn met al die aanplanting, als dat dan wordt er niet gedaan door in de eerste jaren dat te weinig te onderhouden. Want het is wel de bedoeling binnen een jaar of 6 of 7 dat dat een schone houtkant is, waardoor ze dan ook zelf gaan snoeien. Hè. Dus dat ik het niet moet met een naschouw rondgaan. Maar ik zie dat wel bij die eerste houtkant, ze doen dat.
Ze zien het een stuk als een medicijnkastje, hè, waar dat waarschijnlijk ieder neemt wat het op dat moment nodig is.
Ik hoorde dat ook dat dat gebeurt. En door die planten, dat ze dan aangeplant hebben, een keer op te zoeken en te zien naar samenstelling en naar voederwaarde, want er zijn er ook wel al tabellen over, zie je dan dat er daar bepaalde elementen in zitten dat wij voor het moment wel mankeren.
Mm-hmm.
Dus dat kan gevuld worden door die houtkanten. Eigenlijk is het ook de bedoeling als ze dan 7 of 8 jaar of echt volledig gegroeid zijn, om ze dan wel af te snoeien, want dat moet ook houtkantenbeheer via beheersovereenkomsten. Je kunt daar dan vergoeding voor krijgen, voor dat eigenlijk te kappen.
In hakhout.
Dan zou ik die graag allemaal gaan hakselen en dat dan al gebruiken als strooiselaag in mijn box. Die wordt er altijd stro aangekocht. Ik zou er nog wel mijn aankopen dan.
Mm-hmm.
Maar dat ik ondertussen al een keer geprobeerd. Als je een box, als je daar een laag 10 à 15 centimeter van die schors kunt inleggen, dat al een matras of een moeite zeggen heeft die goed is en die ook enorm veel vocht onttrekt van het stro dat je dan eventueel boven gaat gaan voeren.
Mm.
Ik ben ervan overtuigd als je dat dan een keer dat je het bestaan uitmest en ook een periode kunt laten liggen, dat een goede voeding gaat zijn.
Het is een gezonde koolstofbron die je uiteindelijk zelf op je erf kunt
produceren. Ja, en je weet van waar dat komt, want dat is wel een beetje een probleem als je schors aankoopt. Maar soms zitten daar van alles tussen, van paletten dat ze hakseld hebben, of nageltjes. Of als je het van je eigen bedrijf kunt halen, weet je zeker wat dat is.
Welk vlees dat je in de kuip hebt.
Ja.
Dat is eigenlijk een soort agroforestry dat je dan doet. Dat je de bomen een plek gegeven hebt. Dat is via een regionaal landschap of zo?
Dat is de provincie West-Vlaanderen. Dat is eigenlijk komen als ik mijn stal bouwde, moest je een groenscherm aanplanten. Dat weer verplicht om je vergunning te krijgen, moest je een groenscherm aanplanten.
Als erfbeplanting?
Vergroening. Of dat niet enkel een betonnen stal als het er stuit, maar dat er ook wat groen er rond is. Die kwam voor advies te geven daarover.
Ja.
Dat was ook gratis, dat ze zij dan een plan maakte. Aangezien dat ze zij ondervond dat wij wel interesse hadden in wat dat ze gingen aanplanten en hoe en wat. Voor ons mocht dat iets meer zijn. Mm-hmm. Voelde zij aan dat wij misschien open stonden om daadwerkelijk meer te gaan aanplanten. En heeft zij dan ons in contact gebracht met de provincie West-Vlaanderen. Mm-hmm. En die hebben hier dan een plan komen opmaken. Dus al het plantgoed werd ons gratis verstrekt. En enkel het werk dat ze gingen uitvoeren die verplicht was voor ons vergunning te krijgen, mm-hmm. dat moest ik betalen. Maar al het extra werk dat ze deden, die eigenlijk niet nodig was om in orde te zijn voor het groenscherm, dat was gratis. Dat is in 2015.
En toen was we nog niet bezig met de koeien kunnen daar op termijn van eten?
Nee, totaal niet.
Dat is nu later gekomen.
Het was meer van, ik vond dat schoon, hè. Ja. Dat er stond. Dat daar ja. ook een natuurlijke omheining ging zijn, mm-hmm. ook. Mm-hmm. Extra omheining. En ook ja, het leven dat ging extra meebrengen naar vervolgens. En er ging gaan in wonen. En... Ja. Allee, dat sprak mij wel aan. Ja. En ook omdat ik het idee had dat wel een meerwaarde ja, van het bedrijf. Als er een mooie aanplanting zijn en voorjaar staan te bloeien. En... Ja. Ik vond dat goed.
Landschappelijk en biodiversiteit waren toen... Zo wat de drijfveren. Ja, en nu ja. zie je meer ook de agronomische kant.
Dan we daar meer kunnen mee doen eigenlijk. Ja. Ja. Want dan heb ik 3 jaar terug die mensen nog een keer gecontacteerd. Kan ik nog zo'n project doen met jullie? Sprak dan dat ik graag een goede omheining heb rondom mijn perceel. Voor overal een vorm van aanplanting te hebben. Zijn ja. de haag, gemengde haag of houtkanten. Mm-hmm. Dat daar dus ook een afscheiding vormt. Dan ze niet kunnen ontsnappen.
Principe van een veekering van vroeger. Ja. Een natuurlijke veekering.
Zo komen veel dingen tegen van vroeger.
Nou,
ik sta er soms van versteld. Dat er eigenlijk jammer is dat, denk dat we ook wel veel kennis verloren zijn van vroeger. Mm. Dat dan bepaalde dingen toch zo slecht nog niet waren. Hè.
Ja, die kudde, ja. Hoe frequent roteer je en hoe dus, krijgen ze elke dag?
Dus als het mogelijk is, probeer ik dagelijks wel te verplaatsen. De grootte van de kudde ideaal is, allee, als ik zoveel mogelijk kan buiten laten, zijn dat koe en kalfjes samen rond het 60 à 70. En daar probeer ik, maar dat lukt niet van het ene jaar op het andere, maar ik probeer nu alles, mijn afkalfseizoen, probeer ik nu een beetje in functie te krijgen daarvan. Vroeger was het een volledig jaar kalven, van januari tot december.
Daardoor.
Misschien ik in mijn periode in de zomer dat ik met mijn vriendin en mijn zoontje op vakantie kan. Dat ik dan geen kalving heb. Maar nu probeer ik mijn koeien zoveel mogelijk in het voorjaar te laten kalven. En dan ze dan ja, in het voorjaar, als het mooi weer wordt, allemaal zoveel mogelijk samen naar buiten kunnen gaan. En dat ik 1 kudde heb. Ja. En dat ik niet te veel nog en binnen in de stal moet gaan voeren en buiten. Mm-hmm. Want als alles buiten loopt, heb je maar 1 keer werk voor die eruit te verzetten en je werk zit erop.
Wanneer gaat dat lukken, denk je, die voorjaarskalf?
Ja, ik hoop binnen een jaar of 2, 3 toch zoveel mogelijk dat op die manier te kunnen doen, ja.
Ja, ja. Dus ze grazen eigenlijk 24 uur buiten en dan verzet je ze?
Dan verzet ik ze. En,
nu staan ze buiten of nu staan ze in de stal?
Nu staan er nog maar 7 buiten.
Ja.
Ja. Dus dat zijn er 7 die wel drachtig zijn al. Het is de bedoeling dat als het een beetje mooier weer wordt, hè, dat als het warm genoeg is en een beetje droog, dat ik ze overal kan weer aan mijn weiden overal weer kan gaan laten roteren en beweiden. Dat er geen vertrapping gaat zijn. Mm-hmm. Dat die 7 dan aangevuld worden met die koeien met kalfjes. Ja.
Ja.
Dat doe ik dan ook wel 3 dagen erachter, verzet ze. Dan 3 dagen niks en probeer die... Ik heb een mobiele kippenstal.
Ja.
Probeer ik die mobiele kippenstal dan daar te krijgen.
Ja. Dus je ziet echt wel met verschillende soorten dat je multispecies
moet grazen. Dus vorig jaar is die stal in april toegekomen. Je moet dat ook wel een beetje leren kennen allemaal. Dus
hoeveel kippen zitten er?
350.
En die krijgen elke keer dan een hoe groot stuk?
Ja, wel, nu zit mijn probleem dat ik ze zit met ophokplicht door de
vogelgriep.
Ja, de vogelgriep. Nu hebben ze maar een klein stuk, want ik kan dat niet groot maken, omdat ze moeten wel beschermd afgeschermd zijn, dus ze moeten een net bovenaan. Ze zijn beperkt door de grootte van je net.
Idealiter krijgen ze heel het stuk dat de koeien hebben gekregen.
Dat is een net dat je moet verplaatsen. Mm. Ik heb een tweede net dat ik er kan aanhangen en dan vergroot dat het direct enorm. Ideaal zou het helemaal zijn, maar ja, dan moet je al met 5 of 6 netten gaan werken. Oftewel zou je ze moeten volledig vrij laten. Daar heb ik wel schrik van een roofdier, van een vos of iets. Ja. Allee, ik denk dat niet te doen is. En vorig jaar heb ik ze om de 3 dagen kunnen verplaatsen. Ja. Voor iedere dag te gaan verplaatsen, dat is nog een met de combinatie met koeien die nog binnen zitten en dat moet nog te doen zijn ook. En in de winter heb ik ze wekelijks, alleen omdat de koeien aan binnen zitten, heb ik ze maar wekelijks verplaatst. Maar dat is wel iets dat ik naar volgende winter wel anders wil gaan aanpakken, omdat als dat een week op hetzelfde zit, dat gras is weg,
En dat is blote grond. Ja. Dat is nu net iets dat we niet willen.
Dat we niet willen.
Nee. En direct wat modder. En,
een week is te lang.
Uw grasland ziet er te veel vanaf. Dus misschien is het een optie voor 2-3 natste maanden van het jaar. Toch ergens een ruimte binnen te gaan opzoeken. En dan ze dan daar toch de ruimte hebben voor buiten te lopen. Nog extra of iets. Allee, ik moet dat nog een beetje bekijken. Maar ik zou het volgend jaar toch iets anders willen doen. Maar dat is ook leren. Hè.
Dus je verplaatst ze één keer om de 3 dagen, de kippen. Ja. Terwijl de koeien verplaatsen elke dag.
Ja.
Wat Joel Salatin doet, is dan gewoon heel veel van die mobiele kippenstallen en die mee laten roteren.
Die doet dat eigenlijk. En dat ook is wel iets dat ik ook wel doe, omdat ten eerste die mest is anders ook al veel te veel verdroogd.
Mm-hmm.
Dat dat te lang in de zon gelegen heeft, is dat eigenlijk een koek. En kunnen ze dat niet meer openscharten bijna. En ook is dat met die larvekes van de bienen allemaal. Dat dan ideaal is om dat te doen. Ja. En dat zie ik wel iets positiefs in, dat ze die mest dan gaan open
zie je
gaan verspreiden.
Nu al, dat die kippen die larven uit de mest gaan halen?
Ja, maar dat ze erop vliegen. Ja. Dat is zot, hè. Dat is, en dat is allemaal eens gewoon op mijn schart. Hè. Dat daar,
en dat motiveert u om daarin
te gaan? Ja, ik vind dat wel tof. Dat is, ten eerste is het goed voor mijn grond, omdat als je daar een goede vlaai hebt, die grond eronder verbrandt dan ook.
Mm-hmm.
Allee, dat kan er ook, dat het schoon en verspreid is, kan dat allemaal weer hergroeien.
Mm-hmm.
Dat is wel goed.
En de cyclus bodem van de wormen wordt doorbroken? Of?
Ik heb daar te weinig van, maar dat ergens stimuleert, daar ben ik wel van overtuigd. Ja. Dat is ook iets schoons. 10 uur gaat dat luik open, 's morgens. Mm-hmm. En als eerst de eikens kunnen in hun legnest leggen, dat je ze mooi kunt verzamelen. En als het dan schoon weer is en om 10 uur dat gaat open, dan is het direct naar dat gras en naar die koeienmest en allemaal. Dus,
en wat doe je met de eieren?
Die worden verkocht via Olivier, een huis van een boer Olivier.
Ja. Dat is de samenwerking die je hebt, dat hij
eigenlijk op mijn zoektocht naar zo kijken hoe dat ik mooiere weiden kon krijgen en bij Joel Salatin terecht te komen en daar zo'n kippenstal op te zien. Dat is wel iets. En er al wat achter gezocht, maar alleen niet echt wetende hoe dat ik dat moest doen. Ik had totaal geen kennis van pluimvee.
Mm-hmm.
En ik had dan een keer een reportage gezien waar Olivier in deelnam. Dan een keer telefoneerd. Hij zegt, anders ben ik een keer komen kijken. En hij vertelde dan dat hij er ook al een aantal van die stalen had. Dat hij misschien, als ik zo'n stal zou gaan uitbaten, dat hij wel bereid was om de eieren af te nemen en allemaal. Dus ik zei ik kan een verhaal vertellen over mijn koeien, maar ik zeg over een dier dat ik nog niet ken. En dan dat verhaal gaan vertellen bij een winkel of iets. Ik zie me nog niet direct met evenveel passie over een ei spreken dan over vlees. Alhoewel dat al aan het veranderen is, dat ik er ook wel... Ja, dat had de kennis nu een beetje en dat is wel tof.
En daar zijn we nu hoe lang mee bezig?
Ja, en dat zie je wel, dat hoe meer dat je ze kunt verplaatsen, hoe beter dan die kippen eruit zien. Dat je in de winter dat wat minder kunt doen. En zeker als het dan een keer heel nat is, zou ik ze een keer binnen nooit nuk, dat je rapper wat stress hebt of een keer een kip die het wat minder doet.
Ja. Ontworm je koeien?
De laatste 2 jaar niet meer. Nee. Met uitzondering van de kalfjes. Dus als de kalfjes aan een bepaalde leeftijd komen, worden ze wel gespeend. Dus proberen ze 6-7 maanden bij de koe te laten. En dan werk ik met een systeem, een neusflap, krijgen ze in. En dat belet hen om nog te gaan drinken. Ik steek dat in. 7 dagen kunnen ze nog bij de moeders blijven. En achter 7 dagen kan ik ze dan van elkaar halen. En dan heb je die stress niet. Dus die koe is ondertussen al drooggezet. Dus die heeft dat gevoel van die nuier, van die stuwing en zo. Ja. Want dat is ook ten dele daardoor dat ze begint te loeien, omdat ze voelt die neus dat hier gespannen.
Ja.
Dat kalf moet dat komen uitdringen. Hoe komt dat? Die nuier is gedeeltelijk weg. En kalf, dat dan nog altijd met die moeder kan, heeft dat die stress niet van als je dat direct doet.
Ja.
Dat is eigenlijk een hele goede manier. En heb ik bijna geen last van kalven die staan te loeien en van koeien, want dat, als je dat wilt doen... 10 of 15 kalveren tegelijk, heb je 7 dagen een concert van je koeien en je kalveren. Maar ook koeien die zouden uitbreken om terug naar die kalveren. Allee, dat is iets dat niet wilt. En nu op die manier lukt dat goed. Maar de kalfjes, als ze dan binnenkomen, ontworm ik ze wel nog.
Ja.
Maar probeer niks te ontwormen die dan op de weide gaat.
Waarom?
Met het idee van dat die ontworming schadelijk kan zijn voor het leven, ja. 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 En mestkevers onder andere.
Mm-hmm. Ja. Dat is al aangetoond, hè. Mestkeverdiversiteit is ja. hoger als je stopt met ontwormen.
Ja. Ja, maar het is wel iets, dat moet daar wel, alleen moet daar wel een dag mee zijn. Het is niet van, we gaan stoppen met ontwormen en er niet meer achter kijken. Alleen moet daar wel van oppassen, hè.
Tuurlijk, tuurlijk.
Het is vorig jaar, als jullie van roterend gras niet geweest zijn, hebben we dan een keer stalen onderzocht, hè.
Ja.
Mag daar wormen allemaal. En daar is dat er alleen daar zit altijd iets in, hè. Want niks, dat bestaat ook niet. Want dat zou ook niet gezond zijn, bij wijze van spreken. Maar dat was aanvaardbaar of goed. Natuurlijk, longwormen is blijkbaar nog iets anders. Kunnen moeilijker. Dan moet je eigenlijk echt gaan bloed nemen. En, maar ja, dat doet er natuurlijk ook wel als ze bij een hoesten of iets. Maar ja, dan zijn eigenlijk al een beetje te laat. Hè. Maar, aan de andere kant, als je iedere dag je dieren verplaatst, het is, wanneer krijgen ze die wormen? Het is in die mest. En als ze dan te intensief op dat perceel terug gaan begrazen, het is zo dat ze besmet worden. Hè.
Dus eigenlijk door roterende grazen voorkom
eigenlijk
je eigenlijk
roterend begrazen, de roterende grazen is die infectiedruk. Ja. Allee, het is maar een dag. En dan is het weer 4 weken later. Heeft de zon ook alweer zijn werk kunnen doen. Heeft van alles al een beetje zijn werk kunnen doen. Ja. Dus dat heeft dan een invloed op. Hè.
Mm-hmm. Heb je ooit overwogen van naar bio te gaan met dat je nu kunstmest?
Eigenlijk wel. Ik doe alles dat een overtuigde bioboer doet. Mm-hmm. Maar het enige dat mij belet om dat te doen, is mijn ras. De belemmering dat wit blauw vormt, is die keizersnede. Dus in bio mag dat niet.
Ja.
Maar dat is iets dat ik niet van ga afwijken. Hè. Dat is eigenlijk een beetje mijn nalatenschap van mijn vader. Die dieren dat hij die ontwikkelde. Ik ga dat nu niet van de ene dag op de andere weg doen, omdat er ergens in de wetgeving staat, als je wil bio worden, moet je dat niet doen. Dat wil ik niet doen, ik wil
maar
dat verder.
Ben je niet aan die weg aan het timmeren door die andere genen in te brengen?
Ja, eigenlijk? Mijn carrière ga ik nooit kunnen bereiken. Het is echt weinig die mogen via een keizersnede.
Het is te hoog.
Nee, dat is niet te doen. Dat is wel jammer, want ik denk dat soms bij mijn eigen dat ik meer bijbreng aan natuur en boerennatuur of dan sommige andere bioboeren zijn er die echt overtuigd zijn en die minder een bodem werken. Bio is ook labelen worden. Hè. Er staan altijd ook grote stallen die in bio zijn. Ah, ze mogen gewoon een beetje meer ruimte en dit en dat. Maar ja, eigenlijk is dat voor mij een hangbare stal die toevallig in orde is aan bepaalde...
Oké, 100% gras gevoerd.
Ja.
Dat is uw streefdoel, denk
ja,
ik? Of daar ben je naartoe?
Wel. Allee, gras, ja. Gras en kruid. Allee, kruid, nee.
Ja,
kruidenrijk gras.
Ja, dat bedoel ik. Hoe verkoop je dan je vlees? Want je vlees is echt, zou ik denken, significant anders dan vlees van mais en soja etende.
Dat gaat zeker een verschil zijn. En dat is ook wel ergens een doel van mij, voor een uniek stuk vlees te gaan produceren. Maar iedereen tegenwoordig, en zeker restaurants en topslagers, terroir, dat is een terroir.
Ja.
Ja, terroir is volgens mij bodem. Dus je kunt maar iets van hun terroir gaan kweken als je hun bodem in orde krijgt.
Mm-hmm.
En dat het dan die specifieke bodem die nu hier gelegen is, deze regio, kan volgens mij, als je de plant laat groeien, gaan bepaalde plan hier beter gedijen en voorkomen en dan die koeien dat toch gaan eten, gaat dat dan ook op die manier een ander stuk vlees geven.
Mm-hmm. Hoe vermarkt je nu en
op moment,
kan je daar met de vermarkting
doe
iets mee doen?
Doe ik dat nog niet. Nee. Dat is wel iets dat ik wil doen. Dus dit jaar heb ik nu zo'n koe aan het slachten en ben ik nu wel een proef aan het doen ermee. Ik kijk naar smaak en allemaal. Ik heb dat vlees ook wel laten rijpen bij een slager die daar nu mee bezig is. En in mei gaan we dat een keer degusteren. Op.
Je vermarkt via gangbaar kanaal op dit moment? Of rechtstreeks verkoop aan een slager? Of?
Ja, ik heb al rechtstreeks verkocht aan een slager ook. Maar nu, de laatste tijd, worden de dieren die te veel zijn, worden verkocht aan een handelaar.
Mm-hmm.
Ieder jaar heb je kalfjes. De helft zijn stieren, andere helft vaarzen. En er worden wel een deel van de stieren ook verkocht als fokstier. Voor die landbouwer die die stier gaat aankopen bij mij, een meerwaarde dat die stier ook al leren gras eten heeft.
Mm-hmm.
Want vroeger deden we dat ook al. En kwamen soms tegen dat mijn boeren terug zagen. Die zeiden, die stier dat je mij verkocht hebt, de eerste 3 weken, het was niet zo goed ermee. Wat is er dan gebeurd? Hij is toegekomen, dus deze periode van het jaar, een jonge stier bij jonge vaarzen in een weide stoppen. Maar ja, dat waren soms stieren die nog nooit gras leren eten.
Ja.
Dus ze leren dat wel achter een paar dagen. Ja, Ze kunnen niet anders. Ze waren gewend van daar aan het zoen, energierijk, naar een gras te gaan. Dus ze moesten die omschakeling maken en dat verloopt ook niet altijd goed. Dus
eigenlijk kun je nu zeggen dat je de stieren die je verkoopt...
Stieren die van hier komen, gaan veel beter kunnen een dekseizoen.
Preferentieel aan boeren die met gras bezig zijn, dat je dat verkoopt.
Ja, dat ook. Maar eigenlijk, de merendeel van de dekstieren worden wel gekocht met de bedoeling... In het voorjaar gaan ze buiten samen met de koeien op de weide zijn. Ja. Dus is dat eigenlijk essentieel. Dat ze dat kennen, dat ze dat kunnen, dat is zeker een meerwaarde. Als ze dat van hier kunnen... Dus zo worden er ook een deel afgezet. Die zijn dan eigenlijk te goed om te slachten ook.
Ja. Bij die verkoop zet je zelf, denk ik, een stuk uw prijs.
Ja.
Terwijl bij de andere dingen die verkocht worden...
Je zet ook uw prijs.
Neemt je de prijs die gezet wordt door anderen.
Nee, je kunt niet... als die handelaar dat hier komt kopen, kun je wel proberen voor een euro de kilo meer te vragen, maar je gaat een keer lachen en je gaat zeggen, het is zoveel.
Wil je daar vanaf van dat systeem?
Ja.
Een combinatie met slageropleiding en twee.
Heb je altijd ook wel nog nodig.
Ja.
Maar toch procentueel gezien zou ik toch... dat zijn dat we 3/4 liever inderdaad onze prijs kunnen gaan bepalen. Dat we kunnen zeggen, kijk, we leveren dat product dat die ons dag en dag kost.
Ja.
Met geen dat we nog moeten betaald worden ervoor. En nog een beetje van een winst. Want we moeten nog een winst kunnen maken op je arbeid ook. Extra. Ja, dat is natuurlijk wel iets waar we naartoe gaan werken. Zeker niet makkelijk.
Maar je hebt wel een verhaal, denk dan naar restaurants en zo.
Ja, dat werkt wel. Ik wil eerst...
Naar het hogere gamma toe.
Kwaliteit, hè.
In
plaats van kwantiteit, puur naar kwaliteit gaan. En kwaliteit in alle vormen, hè. Kwaliteit in product, maar ook kwaliteit dat je kunt geven aan de dieren van levenskwaliteit, hè.
Ja.
En daarvoor denk ik dat je verhaal eerst moet volledig kloppen ook. Want je ziet veel verhalen gelanceerd van, we zullen dan, en dan verkoop maar. Ik vind het wel belangrijk dat je verhaal klopt.
Ja.
Als je iets doet.
Heb je ambitie om samen te werken met akkerbouwers in de buurt? Wil je bijvoorbeeld stoppelbegrazing of wat?
Goh, ambitie wel, maar ik zie niet direct in de dichte omgeving kandidaten om...
En ja, ze moeten dicht zitten.
Ze moeten dicht zitten, Eigenlijk heb ik wel wat land tekort. Het zou veel makkelijker zijn moest ik 5 hectare extra kunnen... beboeren, dat zou ideaal zijn. Maar zoals elke landbouwer, en zeker een jonge landbouwer is, we horen de hele tijd dat er te weinig boeren zijn, dat er zoveel stoppen. En je denkt, het land gaat voor het grijpen liggen, maar nee, het is een drama. Voor land te verkrijgen en ook om met dat land iets te gaan doen. Maar je kunt altijd land gaan huren voor een jaar, maar er wordt er niet in geïnvesteerd in die bodem. Dus je moet kunnen land beboeren voor x aantal jaar, dat je zegt, kijk, de investering om de stalmest op te voeren, dat garanderen. Of ga er de vruchten kunnen van plukken achter x aantal jaar. Want als je stalmest voert, dat is voor een dit jaar erachter of 2 jaar erachter, heeft dat eigenlijk maar effect. Ja, of zijn optimaal.
Op lange termijn kunnen investeren in bodem.
Ja.
Qua drinkplekken, heb je daar veel investeringen voor moeten doen? Om dat perceel?
Dat is wel iets dat ik... Dus het eerste jaar voordat ik jullie eigenlijk kende, had ik 3-4 verschillende plaatsen. En dat had ik dan opgelost dat die plaatsen nog altijd kon bereiken. Dus dat je ergens een afspanning maakte. Dat was dan een lange dreef eigenlijk. Dan ze altijd moesten naar terugkomen. Dat lukte wel, maar dat was zeker niet ideaal. Want dat is ook wel iets dat ik leerde van Jos. Dat hij vertelde, als een koe... zijn drinkplaats niet ziet, gaan ze er ook niet naartoe gaan. En wat gebeurt er dan? Er is er een van die kudde, of een baas, of ik weet niet wie, die al een keer bepaald kan gaan drinken. Al de rest komt mee. Dus al die koeien komen door die smalle gang, bij wijze van spreken. Dus heb je ergens ook opstopping. Die ene koe kan perfect beginnen drinken, dus maar je hebt ook al een enorme toevoer nodig voor dat direct allemaal kunnen watergeven. Dus wat heb je? Dat je bepaalde koeien gaan gedronken hebben. En anderen niet. Maar dat die ene koe weer beslist voor terug te gaan. Ja, die anderen zijn gedwongen voor weer mee te gaan. En hij ook wel altijd dat zo'n een autostrade die allemaal kapot gelopen is. Ja. Dus eigenlijk, dat is echt iets dat je niet wilt. Dat was ook het eerste dat ik wilde geweten hoe dat Jos dat deed. En hij heeft dan dat uitgelegd. En, dus wat is er nu? Er is een waterleiding. Dat is, wij zijn Politijnen daar, Sokarex is dat. Ik heb hem nog niet ondergronds gelegd. Je kunt dat wel ondergronds ingraven. Maar nu ligt hij nog bovengronds, dat ik ook nog wat flexibel ben, dat ik hem nog kan verleggen.
Ja.
Maar dus heb je een grote omtrek die aan alle perceel nog een veer passeert van die Socarex, van die waterleiding. Ja, het ligt er wel. Het zal er van 700, 800 meter wel liggen. Hè. Dus dat is ook wel alleen een investering geweest. Maar daar kan ik dan op bepaalde punten zit er een T-stuk of een aansluitstuk. Dat werkt dan gewoon met een goede kwaliteit tuinslang. Die veel flexibeler is om dan nog te gaan verzetten.
Ja.
Dat ik daar kan op aansluiten met een snel koppelingstuk. En met een vlotterbak van 200 liter water. Dat er al 200 liter water in staat. En die kan ik dan dagelijks verplaatsen. Maar ik doe dat maar om de twee dagen. Ik probeer altijd op de splitsing van mijn perceel.
De dus bak te zetten.
Dag 1, hey, kunnen ze van drinken. Dag 2 ook. En dan moet je hem maar om de twee dagen verplaatsen.
Dan moet je hem leegkappen en verplaatsen.
Dat is wel nog het probleem. Eigenlijk ideaal zou zijn een rubbermat onderleggen. Die waterbak erop bevestigen. En dan zou je hem eventueel kunnen voorttrekken. Ja, dan moet ik wel een quad werken of iets. Want 200 liter
200 is, liter is nou, niet...
Maar in de zomer, als het droog is, vindt dat land dat waarschijnlijk niet erg. Dat er daar, maar ja, het is wel altijd... En het is soms een keer nodig, gewoon vind ik er uit de kuist. Want het is soms dat er daar toch een keer wat vuiligheid in komt.
Ja.
Maar het is maar een keer om de 10 dagen is dat je dat doet. Ik vind dat wel jammer, iedere keer om de 2 dagen, dat je dat moet uitkappen. En ook, je moet het doen, want... Ja, het is anders veel te zwaar. He. Het is ook niet de bedoeling dat je er je kapot aan heeft. He.
Nee.
Maar in combinatie met iets een quad-achtig. Maar ik heb dat vandaag niet. Ik probeer het allemaal te voet te doen.
En die 200 liter is gebaseerd op wat dat, de goede qua debiet nodig heeft.
Maar dat is het verschil. Ja, als je toevoer, of je debiet groot genoeg is, valt dat genoeg aan ook.
Mm-hmm.
Maar dus, middels ze nu altijd dicht bij die waterbak zijn, zie ik dat nooit... Heel die kudde staan. Dat gebeurt nooit meer dan ze allemaal samen gaan drinken.
Ja.
Kom die indring en ze gaan weer gaan razen en zo.
Mm-hmm.
En zo heb je nooit het probleem dat ze in één keer heel die bak uitdrinken.
Ja. Als je kijkt naar plantensoorten in de weide, beeld mij in dat je daar een zicht op hebt van dat wil ik wat meer in die weide.
Ja.
Ga je dat dan inzaaien en hoe doe je dat? Of is dat niet aan de orde en
ja.
Laat je gewoon de grasmat zich natuurlijk ontwikkelen?
Het ideale zou zijn dat ze zijn eigen laat ontwikkelen en dat je bepaalde soorten die er van nature zitten, kunt terug laten ontwikkelen.
Ja.
Maar bijvoorbeeld klaver is nu wel iets die wel gewenst is. Zeker omdat dat dan in drogere perioden wel nog verder groeit. En je ziet ook, dat er klaver staat, stimuleert dat gras, is ook altijd beter. Dus dat wil ik er wel in krijgen, dat heb ik ook al... Een keer proberen met de hand gewoon in te zijn. Dus op een perceel dat je zegt, ja, ik zou liever wat klaver extra hebben. Dat je een dag voor dan de queen erop komt, dat je een keer rondgaat met wat strooit.
Ja.
Dat is dan...
Ja, te intrappen.
Intrappen allemaal een beetje. Ja. Dat is niet zo dat je, als je dat doet en dat je achter 3 weken gaat gaan kijken dat er gaat staan. Ik heb de indruk dat je dat ook tijd moet geven. Dat dan... Met tijd, dat dan toch staat. Ja, daarachter, dat staat niet eigenlijk. Dat hebben we toch ontwikkeld. Ja. Dus het is niet zo van, hey, strooi dat hier en binnen 3 weken gaat dat hier vol klaver staan. Dat bestaat niet. Dus,
nee.
En de omstandigheden moeten er ook naar zijn. Hey. Als je bij wijze van spreken dat het een beton gooit, ja, dan gaat het ook niet mee.
Nee.
Dus dat moet je creëren. Dus, en dat is doorzaaien en allemaal. Ja. Het is niet makkelijk om dat te doen. Ik hoor dat wel, je moet de omstandigheden enorm mee hebben. En dan kunnen we in doorzaaimachine dat wel doen, maar...
Heb je dat al gedaan op gras?
Ik heb dat hier heel in het begin ook gedaan. Ik had dan een premie voor grasklaver ook. Ja, waarschijnlijk ook de verkeerde tijdstip en te weinig kennis ervan. En,
mm-hmm.
Ja, kom maar met die machine en doe maar. En zout te kochten allemaal. Maar dat was geen succes.
Dat was toen dat je nog kunstmest gebruikte?
Ja.
Ja, er zijn zo pioniers, bijvoorbeeld Russ Wilson is zo iemand van, op YouTube, die ze ook met inzaaien, net zoals jij, eigenlijk vertelt, zaaien met de hand en dan daarna de koeien of schapen of
erop veel, laat en
erop zelf, laat intrappen en zegt van oké, die opkomst is, je gaat 40% verliezen,
mm-hmm.
maar... Je hebt wel ingezaaid op een zeer kostenefficiënte manier.
Dat wel, ja.
Over veeartskosten, heb je last van bepaalde dingen die de kop opsteken? Bijvoorbeeld in nat seizoen, klauwaandoeningen of...
De gemakkelijkste periode naar gezondheid toe is voor mij de zomer, van als ze buiten kunnen.
Ja.
Ik heb altijd, als er problemen zijn, is dat altijd in de stalperiode.
Het grootste dat ik er nog uit alle van dat roterend huis is volgens mij de gezondheid.
Mm-hmm.
Maar klauwprobleem, als ze te nat staan, is het eigenlijk de bedoeling niet anders er staan.
Mm-hmm.
Want dan hebben ze vertrapping.
Ja.
Nee, als ik klauwprobleem heb, is het in de winter. Of, ja. Mm-hmm. Ik heb de indruk, als een koe buiten kan lopen, en een kalf kan ook, op goed gras, naar gezondheid toe, dat het beste is.
Ja.
Naar diarree toename of
zie je dat uw veeartskosten gedaald zijn met dat je meer...
Ja, als die niet moet komen in de zomer, ja, moet je er niets aan geven. Hè. Dus,
nee.
Maar ja, natuurlijk zit ik altijd met mijn vaste kost van mijn keizersnede. Dus
ja.
Dat gaat nu niet door.
Ja, dat is
dat je wel. Maar naar, anders naar ziekte zijn ze best van al buiten.
Over kennisontwikkeling binnen agroecologische boeren, voor alle boeren denk ik dat wel opgaat, dat de beste kennisoverdracht van boer tot boer gebeurt.
Ja.
Je hebt een aantal netwerkmomenten van die roterende begrazers bijgewoond. Heb je daar wat aan gehad?
Ja.
Het advies van Jos en zo dat erbij gekomen is. Hoe kijk je daarop terug? Wat was dat
meest
frappante?
Ja, positief. Je leert ook mensen kennen, een manier van werken. Leerde ook bij. Ik dat gezegd, vanuit de praktijk leerde, zeker in mijn geval, puur theoretisch is dat altijd wat minder, maar als je mensen de praktijk ziet uitoefenen en ziet dat het werkt, dat je daar kunt van leren en dat je ermee contact komt, dat is voor mij het beste. We zullen dat nog meer moeten kunnen doen, denk ik. We zitten in een groepje en ik heb een indruk dat altijd de zaalste twee, drie zijn die nou zo wat informatie delen, wat belangrijk is, maar idealiter zou iedereen alles zoveel mogelijk delen en ook zijn tegenslagen, want dat is soms al zo belangrijk om uit te leren.
Uiteraard.
Maar het doet altijd wel liefst met wat die goed gaat, maar met wat die slecht gaat.
Dat is begrijpelijk. Ja. Maar uit fouten kunnen
leren. Meest van al leren. En zeker dan collega's die iets gelijkwaardigs wel proberen.
Ja.
Ja, en iemand like Jos is van houtwaarde. Dat is een vat vol kennis die eindeloos is en andere inzichten heeft. Ja, dat is wel belangrijk. Voor zo iemand erbij te kunnen betrekken. Ja. Ja. Jarenlang daarmee bezig is. Maar wij spreken niet van 3-4 jaar.
Ja.
Maar eigenlijk, het is vanaf nu dat ik echt ga verandering begin nog meer zien. Hè.
Ja.
Dat we er kunnen van spreken. Nee. Dus die is al zo lang bezig. En,
Obstakels. Regelgeving bijvoorbeeld. Het scheuren van grasland doen sommigen om te vermijden dat het permanent grasland wordt.
Gevaar zit erin, ja.
Is dat een gevaar voor uw systeem? Want
jij
wilt toch eigenlijk gewoon alles naar grasland om te
rollen? Nee, voor mij. Nee, daar zie ik nu geen kwaad in. Er bestaan ook al systemen voor dat in graslanden toch een vorm van ruwvoerteel te gaan uitvoeren. Dus zie mij toch liever een keer zoiets proberen. En grasland is op zich ook al ruwvoer dat je kunt gaan oosten voor de winter. Dus voor mij zie daar geen gevaar in. Ten eerste dat de wagenpaard gaat met waardevermindering van je grond. Hè. Wat dat dan de stempel krijgt, beleidend grasland. Maar ik zou liefst van allen dat hier allemaal een beleidend grasland wordt bij de buren ook.
Ja.
Ik had dan veel gemakkelijker kunnen...
Een instellingscontract.
Ja, of bij gaan. Ja. Maar nu zitten hier met enorme grote aardappeltelers die gigantische bedragen kunnen geven voor land. Hetgeen dat zij betalen, kan ik in 3 jaar nog niet betalen. Voor mij is dat geen probleem dat een stempel zou krijgen als definitief.
Ja.
Ook er dan ergens een vergoeding voor kan krijgen, is misschien ook...
Als je zegt van het waardedaling van de grond, ja, dan is het eigenlijk in je eigen voet schieten.
Ja, aan de andere kant, dat is ook niet de bedoeling. En ook, de grootste deel van de gronden worden wel gehuurd aan een landeigenaar. Aan de andere kant, het is belangrijker voor de volgende generatie dat je grond achterlaat die beter is, of dat je hetzelfde... of dat je verbeterd hebt en die vruchtbaar is...
Maar nu zat je heel altruïstisch aan het denken. Hè?
Ja.
Nu zat je niet vanuit je eigen portefeuille aan het denken.
Als
je puur denkt, wat zou er voor de volgende generatie beter zijn, dan zouden we veel, veel beter, veel minder patatten zetten in deze kant van het land. Zoveel patatten is...
Hetgeen dat ik hier de kans krijg om dat te beboeren, is eigenlijk ook al voorrecht, RNC. Ja. Dus, dat dan eigenlijk te helden financieel, dat is echt korte termijn, dus daar moeten we niet zoveel mee bezig zijn, denk ik.
Dat is mooi dat je zo denkt.
Het is misschien gemakkelijker, als je niet veel eigendom hebt, vinden dat ze te zijn. Of iemand die 30 hectare bijvoorbeeld een eigendom heeft en 3 kinderen heeft.
Ja, dat is al een andere redenering.
Dat is anders. Ja.
Hoe kijken de buren naar wat je mee bezig bent? De buren, collega's?
Ze zijn het misschien niet altijd in zoveel woorden zijn. Dus het wordt er wel naar gekeken hier. Dat ze nieuwsgierig zijn wel. Dat je daar op dat land gezet en wat staat er daarop? Wat ga je daar nu mee doen? En ja, je voelt toch altijd als een beetje van, dat is speciaal.
Dat is normaal, hé.
Kunt je er een open gesprek over hebben? Of?
Ja. Dat lukt wel. Als je als persoon of als landbouwer zelf met iets bezig bent, en je hebt zo ooit een beslissing genomen dat dat de goede manier zal zijn. Ik spreek eigenlijk voor mijn eigen geld dat ook, hé. Als iemand dat dan op een andere manier gaat gaan doen, is dat ergens ook wel, dan ben je toch een beetje onzeker van, oei, nee. Die doet dat nu anders. Mm-hmm. Ben ik het nu verkeerd bezig? Ja, dat wil dat ook niet zijn. Hè. Ik doe ergens zijn manier verder. De manier dat ik het nu aanpak, dat past het beste bij mij. Ja. Zo voel ik mij het beste. Dus het schoonste dat ik kan doen, als ik morgens toekom en die koeien staan te kijken en kunnen ze verplaatsen. Mm-hmm. Een draad openzetten, die koeien naar dat vers stuk gras. En dan de stilte dat je hebt, of het geluid dat ze aan het grazen zijn.
Ja,
daar kun je...
Dat geeft voldoening.
Dat geeft enorm veel voldoening. En ook, je zit in de natuur, je zit buiten. Ik zeg, het is een privilege om dat op die manier te kunnen doen.
Wat heeft u verrast in uw traject?
Dat we veel van elkaar kunnen leren. Voordat ik landbouwer, of dat we thuis nog varkens hadden en allemaal, was een bioboer. Ja, dat was toch een speciaal meestal. En dat is eigenlijk twee kampen. En eigenlijk kunnen ergens veel van elkaar leren, maar je kunt veel van die een bioboer leren ook. En omgekeerd ook. Kennis dat we hebben, kunnen we alleen maar delen en verharen. En dat je toch een andere kijk doen geven op veel manieren en personen ook. Dat je niet enkel als we met je oogkleppen en dat is de manier en al de rest is verkeerd. Dat er andere manieren bestaan en dat het gewoon is hoe dat je er je best bij voelt. Of dat je kiest voor het een of het andere, maar dat je best ook verder kunt informatie delen. Want dan er veel dingen echt gemeenschappelijk zijn. Hè. Er zijn veel meer dingen, en dat is mijn natuur ook zo. Er zijn veel meer gemeenschappelijke dingen dat we delen en interesses. Of dingen waar we toch niet op overeenkomen. Nee. Maar het probleem is dat we altijd maar over die bezig zijn, nee, soms.
Het was een keuze, hè, die iedereen maakt voor zich. Van, wil ik me daarop richten of wil ik me op hetgeen dat ons onderscheidt richten? Waar zou je bijvoorbeeld binnen 10 jaar willen staan? Ben je daarmee bezig? Denk het wel.
Ja, toch. Graag hebben dat ik kan met fierheid en trotsheid op mijn eigen vlees kan, dat ik ergens ga gaan eten en dat ik zie op de kaart staat er daar vlees van. Ik moet nog een benaming vinden, maar dat je de trotsheid en kunt ervaren van kijk, ik heb dat product, ik heb er alles voor gedaan en dat wordt nu met respect klaargemaakt en kun daar nu van genieten en eten en ook dan dat andere mensen dat kunnen doen. Iets waar we naartoe gaan werken.
Een mooie droom.
Ja. Je moet dat hebben mee. Je moet al, als je geen droom hebt, kunnen...
Eerst komt de droom en motivatie. Dan komt de realisatie. Ja, dat klopt. Mooi.
Dan ook wat meer... wat ik dat al verteld heb, maar wat meer leven op de boerderij zien. Zo van wild leven.
Ja.
Het lopen hier nu ook 1 jaar of 3. Het land er hier reetjes lopen. Dat is iets dat we vroeger nooit te zien hadden. En ook bepaalde roofvogels. Ja, misschien had ik er vroeger geen aandacht voor. En dat kan ook. Dan werk ik wel bij mijn eigen. Door meer naar de grond te kijken. En naar alles die erbij zit. Dat je meer aandacht en dat je daar meer interesse voor krijgt. Dus, dat er hier altijd een torenvalk zit. Een sperwer zit er hier ook. S'nachts, s'avonds in de schuur zit er nu de laatste tijd ook een uil. De eerste keer dat ik dat s'avonds schot ik mij zot. Ja, machtige, schone beest. Hè. Vroeger had in onze stal wat probleem met duiven. Als je 2 duiven zit, is dat geen probleem. Maar als er daaronder beginnen zitten, is dat echt wel een plaag. Mm-hmm. Maar creëer de omgeving dan er bepaalde roofvogels meer of rapper passeren. Ik weet het niet, denk dat. Maar ik zie wel dat er nu een ton duif verpakt is. En dan zou ik bijna geen last
hebben. Er is een soort nieuw evenwicht in de natuur met dat je...
Denk het, ja. Ik van vliegen ook toegevoegd. Bijvoorbeeld in de zomer ook, maar ik doe dat niet meer. De laatste 3-4 jaar na vliegenbestrijding of iets, dat is niet nodig.
Ja. En waaraan denk je dat dan?
Ja, als we vroeger last hadden van vliegen, was dat meestal in de zomer als bijvoorbeeld kalfjes melk gaf. En als je zo'n vermorsing hebt die op de grond bleef liggen. Het is blijkbaar niet de hele kweekbodem voor die vliegen allemaal. Dan was dat echt wel, kon problematisch zijn. Dat was echt, en ik keer dan als ze er zitten, zei ik al te luiden, want ja, die cyclus. Nu heb ik dat eigenlijk praktisch niet. Hopelijk is het dit jaar weer zo, maar want er was zwaluwen en van alles zitten die insecten kunnen eten, is dat zeker een meerwaarde ook.
Bodem, dat was iets, dat lag daar en die koeien liepen daarop. Maar nu ben ik wel ervan overtuigd, hoe meer dat je in hun bodem investeert, hoe meer dat de kwaliteit ervan is, hoe beter dat alles ervan gaat worden die ervan eet.
Ja.
Dus,
dat de bodem...
Ik weer landbouwer, ik heb dat een keer over gepijst, landbouwer. Dus eigenlijk, we moeten ons land verzorgen. Hè. En hetgeen dat we mogen beboeren, dat we dat in zo goede mogelijke omstandigheden doen en verbeteren. En heel verbeteren en... Die koeien in functie daarvan ook gaan houden, ja.
Oh, dat de koeien geen boeman, maar een verbeteraar zijn van het land.
Ergens het imago van, en zeker ook van vleesvee, daarop gaan verbeteren. Nee, want dat kan ergens, het kan een probleem zijn, maar het kan ergens ook een oplossing.
Het is niet de koe, het is het koe.
Ja. Dus, zeker.
Oké. Okay. Filip, heel erg bedankt voor uw tijd.
Graag gedaan. Bedankt om langs te komen.